Welkom bij de Web3 Pioneers Podcast, een podcast over Bitcoin, crypto, AI en de metaverse. Wij zijn Mike en Joey Leenveld, broers en beide ondernemer in de tech en in de creatieve sector. Al 15 jaar helpen wij ondernemers en merken technologie begrijpelijk maken. Deze podcast is voor jou, zodat jij meer grip krijgt op de toekomst. Deze podcast is gesponsord door bureaugroep Handpicked en gesteund door BCNL, het grootste Web3-ecosysteem in Nederland. In deze podcast geven wij geen beleggingadvies. Alle meningen in deze podcast zijn op persoonlijke titel. Oké.
Hatsakee.
Hoe is het? Welkom bij de Web3 Pioneers podcast.
Yes.
We zijn weer terug.
Leuk.
We vallen met de deur in huis. In de laatste paar afleveringen hebben we al gezegd dat er dingen gaan veranderen in deze podcast. En wij zijn hier vandaag om te melden dat die verandering nu gaat beginnen. Wat gaat er dan precies veranderen? Wij weten dat mensen niet zo van verandering houden, maar toch. Blijf gerust. Woensdag blijft de dag. Er komt nog steeds een nieuwe aflevering elke week. Alleen zullen het vooral Mike en ik zijn die je gaat horen. Elke woensdag zijn Mike en ik gaan we samen een extra lange aflevering doen, waarin we eigenlijk de weekly doen, maar dan extra lang. Dus extra.
De bullmarket is weer begonnen, hè? Dus ja, er is veel te vertellen.
Er is zoveel te melden en we voelden vaak bij die weekly dat er gewoon tijd kort was. En dus zo kunnen we ook een beetje wat meer bespreken. Dus die woensdag zul je voortaan ons samen gaan horen. En zo hebben wij één keer in de maand ongeveer, ja, willen we een beetje gaan kijken, eens in de zoveel tijd, hebben wij een special. En in die special zul je een gast horen waarin wij een specifiek onderwerp zullen uitlichten.
Mijn specialisten.
Ja, dus dat we inderdaad echt de specialisten uitnodigen om bepaalde dingen echt in de diepte te bespreken. Maar over het algemeen is het dus ons.
Dit krijg je.
Je zult hiermee moeten doen. En als je nou denkt, ja, dat is eigenlijk niet waar ik op zat te wachten. Ja, dan wens ik hier bij iedereen de groeten.
Stuur dan even een berichtje, waarom niet? Dan kunnen we er misschien van leren.
Ja, dan leggen we die meteen in de prullenbak. Ja. Maar bedankt.
Ook bedankt.
Ja. Nee, dan weet je dat. Dan is dat hoge woord er ook uit. Dus laten wij beginnen met de nieuwtjes en crypto Twitter van deze week. Hoppa. Ja. Mike, we kicken even bij jou af.
Ja, ome Larry zat deze week op zijn stoel.
Larry
Fink, de CEO van BlackRock. Inmiddels denk ik bekend van de meeste. BlackRock is een van de grootste vermogensbeheerders ter wereld. Zij zijn onder andere samen met Fidelity en Van Eck denk ik de grote drijvende krachten geweest achter de goedkeuring van de Bitcoin spot ETF's, waar we natuurlijk al maanden over hebben gehad. En eigenlijk geldt, als BlackRock iets zegt of doet, dan let de financiële wereld op. En deze week kwam er eigenlijk iets nieuws naar buiten. Ik werd daar echt behoorlijk bullish van. Maar ik zie het eigenlijk relatief weinig nog in het nieuws. Dus ik dacht, laten we het hier eens even gaan delen bij de Web3 Pioneers podcast. Wat is er namelijk gebeurd? BlackRock heeft haar eerste tokenized fonds aangekondigd op een publieke blockchain. En
één klein side note.
Oh.
We moeten dit makkelijk houden, dus we gaan dit proberen makkelijk uit te leggen.
Maar ik ga het helemaal makkelijk uitleggen, ja.
Oké. Okay. Tokenized fund op publiek blockchain. Go.
Go. Explain to me like I'm 5.
Ja.
Ja, begin maar aan.
Succes. Okay.
Nou goed, op dit moment is het hele financiële stelsel. Je hebt allerlei aandelen, obligaties, indexfondsen, trackers, noem het maar op. Dat kan je allemaal verhandelen. Alleen het hele huidige financiële systeem is eigenlijk ontzettend inefficiënt. We hebben het hier wel eens vaker besproken. Als jij bijvoorbeeld in aandelen handelt of zo in je bank-app en je verkoopt een aandeel, dan voelt dat voor jou vaak wel redelijk snel en intuïtief, want het is een mooie app. Maar eigenlijk aan de achterkant kan het best zijn dat het gewoon 3 dagen duurt voordat zo'n transactie helemaal is afgewikkeld. Dus dat er wat we dan noemen settlement is en dat zo'n transactie dus definitief is. En eigenlijk in die hele tijd daartussen zit risico, zit geld vast, zitten tussenpartijen om het allemaal te regelen. Dat is gewoon niet zo heel efficiënt.
Ouderwets,
en dat is, ja, een beetje ouderwets. En dat is natuurlijk waar crypto, blockchains, tokens heel veel efficiëntie kunnen toepassen. En dat zien ook wel financiële partijen van, hey, als wij deze technologie gaan omarmen, dan kunnen we waarschijnlijk sowieso heel veel geld besparen. Het is ergens ook best wel raar dat in een digitale wereld bijvoorbeeld je alleen kan handelen op beursdagen. Dus als de beurs open is, vaak maandag tot vrijdag, tijdens kantooruren. Terwijl crypto gaat natuurlijk gewoon 24/7 door. Dus nou,
all day, every day.
Ja, dus wat is eigenlijk een tokenized fund? Is BlackRock heeft dus het visie van, we gaan eigenlijk alle vormen van bezit die je kan verhandelen, dus dan moet je denken aan aandelen, aan obligaties, maar ook aan vastgoed, aan kunst, noem het maar op, dat gaan we allemaal tokenizen. Dus we gaan dat, ja, we gaan dat naar de blockchain brengen, hè, on-chain komen. En daardoor gaan we eigenlijk heel veel vermogen in de wereld, wat nu dus een soort van vast zit, want ja, een huis is moeilijk verhandelbaar. Hè. Als ik vastgoed in Japan wil kopen, is lastig. Terwijl als ik gewoon een token kan kopen wat vastgoed in Japan representeert en ik kan erop vertrouwen dat dat klopt, wordt het voor mij veel makkelijker om daarin te investeren. Ik heb ook minder tussenpartijen nodig. Ik kan het 24/7 verhandelen. Dus heel veel vermogen in de wereld wat vast zit, kun je daardoor dus liquide maken. En wat tokenization, hè, dus eigenlijk ook mogelijk maakt, is dat je het dus ook nog eens, als je dat wil, eigenlijk in delen kan verhandelen. Dus het fractionaliseren van een object.
Hè, we hebben kunst wel eens, bijvoorbeeld, hè?
We hebben wel eens besproken bijvoorbeeld over de nachtwacht in het Rijksmuseum. Je zou dat ook kunnen opdelen in duizenden stukjes, waardoor je dus eigenlijk 1000ste deel van de nachtwacht kan bezitten en verhandelen. En waarom ben ik hier nou zo bullish over? Iedereen heeft het over die ETF's en we zien dus ook wat dat doet. Hè? De inflows zijn enorm, de prijzen gaan omhoog. Maar dit gaat dus eigenlijk niet eens zozeer over het unlocken van grote hoeveelheden geld. Dit gaat eigenlijk over het unlocken van al het geld. Dus een complete reorganisatie van het hele financiële systeem. En ja, de eerste stap is nu eigenlijk dus gezet. Doordat BlackRock zegt van, wij hebben gewoon dit fonds. Nou, dit fonds handelt onder de ticker BUDL. BULT, maar dan de laatste twee omgedraaid. Hebben ze een mooie afkorting voor bedacht. Het BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund. I don't know, maar in ieder geval.
Ook wel een leuk web driehoekje als in HODL en zo. Dat is ook wel, ja. Ja. Het is een beetje een dingetje uit de scene.
Knipoog, hè? Dat doen ze goed. Ja. Maar feit blijft voor mij is dat tokenization van real world assets, dat is best wel een groot thema in de crypto al heel lang. Daar zit enorm veel potentie. Daar wordt ook best wel veel onderzoek naar gedaan door banken en zo. En dat nu dus eigenlijk een van de grootste vermogensbeheerders ter wereld naar buiten komt en zegt, wij gaan dit niet alleen doen, we doen het. Hè? Hier is het, want het is gewoon live. Ja, dat is volgens mij echt massive. En ik heb het idee dat zij hiermee ook echt hun voet tussen de deur zetten en een mega voorsprong nemen eigenlijk op de concurrentie. Ja. Waarom is zo'n fonds onder andere heel interessant? Los van ook de hele efficiëntie die het aan de achterkant meebrengt. Voor investeerders is zo'n fonds dus ook rentedragend.
We hebben het ook over gehad, hè, waarom dat belangrijk is.
Ja, je kunt een Bitcoin ETF kopen, maar ja, Bitcoin levert in principe geen rente op. Dus je moet het echt hebben van de waardestijging of van de diversificatie, dus dat je risico spreidt. Maar dit soort fondsen, dat moet ook rente gaan opleveren. En ja, dat is wel iets waar heel veel vermogensbeheerders niet van naar op zoek gaan, wat ze ook, merk ik vaak, dus lastig vinden om te begrijpen aan bijvoorbeeld iets als Bitcoin. Van ja, het rendeert niet. Wat moet ik hiermee?
Ja, dat is waar vermogensbeheerders naar op zoek gaan. Hè? Die gaan op zoek naar dingen die renderen.
Ja, als jij wil rentenieren, dan heb je
rente
nodig. Hè? Ja, dus waar een Bitcoin spot ETF geen rente biedt, gaan dit soort fondsen, dat, of dit fonds specifiek, gaat dat dus wel doen. Dus dat is denk ik heel interessant. Het tweede, wat mij opviel, is BlackRock gaat dit dus ook echt op een publieke blockchain doen. Dus dat vind ik op zich al opvallend, dat ze... Vaak zie je dat heel veel van dit soort partijen, hè, dat zijn de grootste ter wereld, die hebben de neiging om ja, eigen infrastructuur te bouwen en de kaarten tegen de borst te houden en te zeggen van luister, dit is ons gesloten wereldje. Hè? Als je ervan gebruik wil maken, kom maar binnen. Maar wij zijn een soort van de, ja, de gatekeeper van dat systeem. Maar BlackRock heeft publiekelijk uitgesproken dat ze het op Ethereum gaan doen.
Dus ja, Ethereum... Dat ligt ook weer erg in lijn met de Web3-gedachte. Dus
klopt.
Gewoon openbaar, publiekelijk, toegankelijk voor iedereen.
Maar dat geeft dus in mij ook wel een soort van signaal, denk ik, daarin te zien van... BlackRock snapt echt van, hè, wat is nou die Web3-visie? Waar moet het naartoe? En dat betekent dus ook het loslaten van oude narratieven van de gevestigde orde. En... Ja, dat doen ze hiermee denk ik ook. Dus heel nieuwsgierig hoe dat gaat lopen.
Mm-hmm.
Dan hebben we het de laatste tijd natuurlijk ook regelmatig gehad over een Ether ETF. Hè, want er is dus een Bitcoin spot ETF. Nu zijn er verschillende aanvragen ingediend, onder andere door BlackRock, voor een Ether ETF. Nou, dat lijkt allemaal wat moeizaam te verlopen. De kans dat zoiets... wordt goedgekeurd. Ja, daar gaat de markt op dit moment volgens mij niet van uit. Er is dus een lage waarschijnlijkheid dat op korte termijn gaat gebeuren. Maar wat ik dus wel weer interessant vind is... met dit tokenized fund, met dat Buddle fonds... Oh, dat is eigenlijk wel echt een klote naam. Maar
Buddle.
Build, maar dan Buddle. Ja, nou goed. Wat ik daar wel heel interessant van is... BlackRock komt dus eigenlijk publiekelijk naar buiten van... ja. Wij vinden Ethereum ook heel belangrijk. Wij vinden dit eigenlijk essentiële technologie voor die onafhankelijke wereldwijde infrastructuur waar wij dit soort producten op willen bouwen. En ik heb geen idee, ik heb geen glazen bol. Maar ik kan me voorstellen dat de stakes, dus waarom BlackRock dus ook een Ether ETF wil, dat dat hier wel mee toeneemt. Dat ze dat belangrijker gaan vinden. En dat zorgt misschien toch wel voor wat extra invloed, wat extra lobbykracht, wat extra juridische power om dit ook echt te gaan realiseren. Dus ik denk dat het uiteindelijk deze move ook best wel positief nog kan uitpakken voor een mogelijke Etherspot ETF. Aanvraag die natuurlijk nog lopen en die tot op heden niet voor uitgesteld zijn. Nou, BlackRock bouwt dit fonds ook niet alleen. Het is echt een institutional fund, zoals het heet. Jij en ik, wij kunnen hier ook niet in investeren. Het is echt voor institutionele investeerders die vanaf 5 miljoen in dat fonds willen.
Nou, onderschat je mij, hoor.
Ja, dat zou kunnen. Wij hebben het daar natuurlijk nooit over. Maar tof. Maar ze doen dat dus ook samen met partners. Hè? En ook dat zijn dus weer gewoon de grote institutionele partijen. Zoals Coinbase, Fireblocks. Ja, dus dat die voorzien vaak de kluizen, BitGo voor de wallets, Securitize als soort van de leider in tokenization van real world assets. Dus het is ook echt een soort samenwerking daarin. Ja, ik zie het een soort van als een eerste schot voor de boeg. Mij is nog best wel veel hierover onduidelijk. Ik heb ook gezocht op de website van BlackRock. Nou, ik kon er helemaal niks over vinden, dus de zoekmachines van BlackRock hebben zelfs nog niks hierover op de website staan. Maar ik ga dit 100% volgen, want wat ik al zeg, ik denk dat dit in potentie echt groter is dan de ETF's. En ik denk ook dat dit eigenlijk een soort van keerpunt is. Over een paar jaar, als we hierop terugkijken van, hey, dat was echt het omslagpunt waarin het hele financiële stelsel omgebouwd ging worden van die ouderwetse,
ja,
zagen legacy systemen naar echt het on-chain brengen van al die assets, zoals aandelen en obligaties en vastgoed, ja, en zo. En als een soort van sidestep, ja, BlackRock gaat dit doen met Ethereum. Maar wat betekent dit dan bijvoorbeeld voor Bitcoin? Want Bitcoin heeft natuurlijk nog niet de, echt goed de mogelijkheid ja, om met tokenization om te gaan. Hè. Bitcoin biedt ook geen mogelijkheden eigenlijk voor smart contracts. Er zijn wel allerlei, noem het een soort van speeltuinprojecten gaande, zoals Ordinals en Inscriptions of BitVM of Runes. Eigenlijk allemaal manieren die zich ontplooien in het Bitcoin-netwerk om een soort van te kijken van kunnen we op een of andere manier op Bitcoin tokenization ook mogelijk maken of smart contracts. Ja, van hier trek je volgens mij echt een mega rabbit hole open. Want wat als Ethereum misschien als security straks wordt gezien? Hè? Dus de toezichthouder die zit daar nog over in gevecht. Stel dat dan de opties voor Bitcoin er wel komen, gaan deze partijen dan switchen? Dus dat ze gaan zeggen van nou, we willen nog steeds dat tokenizen van het hele financiële systeem. Maar we gaan het niet op Ethereum doen. We gaan het bijvoorbeeld op het Bitcoin-netwerk doen, als die opties er tegen die tijd wel zijn.
Mm-hmm.
Of gaat juist deze push vooruit op Ethereum ervoor zorgen dat er wel een Ether spot ETF gaat komen? Gaat dit misschien ontwikkelingen als Runes en BitVM en Ordinals Inscriptions op Bitcoin in versnelling brengen? I don't know. Maar ik vind het in ieder geval wel heel, heel interessant. En ik ga dit met veel interesse volgen.
Nou, Mike, mag ik jou feliciteren? Het heeft wel geteld bijna 15 minuten geduurd, maar we tellen hem. Als in.
Stokje water.
Nou, was te begrijpen. Dus dat is mooi.
Ik hoop het.
En over het algemeen ook nog, hè, daar vond ik ook wel een mooie quote afgelopen week die ik voorbij zag komen van: If BlackRock talks, people listen. En dat is in dit geval ook, als zo'n partij dit inderdaad gaat doen, dan letten alle banken en zo wel even op van, hé, wat gaat daar gebeuren? Dus,
nou, niet alleen dat, maar er zit nog een subtiel nuance wat hiermee ook gemoeid gaat. En dat noemen we in de industrie ook wel carrière-risico.
Ja.
Kijk, als jij, ik noem maar wat, jij werkt bij een grote bank en jij bent een young professional en jij bent eager en ambitieus en jij wil... Je wil graag dat zo'n bank vernieuwt, want je bent een jonge gast en je komt van school en je hebt een paar jaar meegedraaid en je ziet hoe dat bedrijf, organisatie beter kan. Ja, voordat jij iets als crypto gaat pitchen, dan heb je gewoon de kans dat je gewoon uitgelachen wordt door je managers en dat ze denken, die gozer spoort niet, minnetje achter je naam, en de eerstvolgende reorganisatie vlieg je eruit. Ja. Alleen ik denk, mede doordat we nu dus Bitcoin ETF's hebben en mede doordat partijen als BlackRock en Fidelity en Van Eck en zo hier echt in investeren en ook een leidende rol nemen en ook als je ziet wat het succes hiervan is, het carrière risico is nu eigenlijk omgedraaid. Als jij hier niks over weet of niks van vindt of geen mening over hebt, ja, dan pas je gewoon niet meer in de toekomstvisie van zo'n systeem. Dus
diezelfde vraag begint nou ook te ontstaan met vermogensbeheerders. Hè? Van als jij nog niet in Bitcoin belegt, ja, hoe leg je dit nog uit richting je klant, weet je wel? De best performing asset die er is. En hoezo zit jij daar dan niet in? Dus het is omgedraaid eigenlijk in plaats van...
Het is eigenlijk bizar hoe dat sinds, wat was het, 11 januari?
Ja.
En vandaag 27 maart.
2,5 maand, hè?
Is dat hele verhaal is compleet geflipt.
Dit voelt ook weer echt als een jaar gewoon. Maar het is 2,5 maand pas. Dat is echt niks.
Ja.
Bizar. Ja. Goed, dan gaan wij naar de volgende. Afgelopen week was voor de dansliefhebber Ultra Music Festival in Miami. Daar zijn wij ook een keer geweest, hè? Was een mooie tijd toen we nog jong waren.
Leuk feestje.
Was zeker een leuk feestje. Voor degenen die het niet kennen, het is te vergelijken met Kaliber Tomorrowland. Compleet ander feest, maar het is wel een beetje hetzelfde kaliber. Vooral voor DJ's is dit een van de twee podia waar je elk jaar wel wil staan om aandacht te krijgen. Zij hebben daar ook livestreams. Daar bereiken ze echt miljoenen mensen mee. Het is een gigantisch platform wat dat betreft. En het is een beetje te vergelijken met ADE trouwens. Want er hangt ook een conferentie aan vast. Met Amsterdam Dance Event. Wat wij hier hebben in Nederland. Er hangt ook een conferentie aan vast.
Die heb ik toen overigens gemist hoor. Dat ik zat
ik ben echt toen geweest.
En zo,
Ja, er zijn heel veel van die satellite events. Daar zijn wij toen geweest.
Ja. Yeah.
Maar ik ben toen ook nog naar die conferentie geweest. Alleen dat was toen echt een lachertje. Dat was echt één hal met drie stands. Ja. Sloeg nergens op. Maar goed, dat was afgelopen week. En daar treden Drilau op. Of ook wel bekend als Blauw. Die is in de Web3-wereld bekend als DJ en artiest. Omdat hij in de NFT-boom, volgens mij 2021, uit mijn hoofd. heeft hij een album als NFT gemint eigenlijk. En die heeft hij voor 11,7 miljoen verkocht.
Oh.
Dat was toen een dingetje. Dus er is aardig wat persaandacht omheen gekomen. En hij heeft zich eigenlijk ook ingezet om mensen de blockchain op te krijgen. Om te laten zien wat dit allemaal kan en wat het voor artiesten kan betekenen. Mm-hmm. Hij is ook de founder van Royal.io. Waar je als artiest muziek uit kunt brengen op de blockchain.
Is hij dat, ja?
Ja.
Dat wist ik niet.
Dat is hij. Dat is een pintere jongen. Die zit ook echt al lang in de Web3-industrie. Dus die jongen weet op zich wel wat hij doet. Maar, wat heeft hij nou gedaan? Hij heeft zijn liveset van Ultra... heeft hij dus op de blockchain gezet. En die kon je minten. Dus ik zag die tweet voorbij komen. Ik dacht, hey, dat is leuk. Ga ik eens even kijken. Ik zie niet heel veel muzikanten die hiermee bezig zijn. Artiesten. Dus ik dacht, dat is toch tof. Ik ga eens even kijken. Wat had hij gedaan? Je hebt Farcaster, dat is een soort Twitter-variant op Web3. Als we het zo mogen noemen. Daar had hij het gepost. En hij heeft de NFT kon je minten op Zora. En Zora is weer gebouwd op Base, voor zover ik het begreep. Maar er zitten dus... Ja, wat ik dus wel weer bijzonder vind aan zo'n proces...
Nee, is nou dan... mag jij het ook uitleggen.
Ik ga het eens uitleggen. Wat ik dan wel weer zo... bijzonder vinden aan zo'n proces, dan zegt zo'n gast van, nou, je kunt mijn set minten. Mijn eerste gedachte is, oké, wat heb ik daaraan? Zet hem op SoundCloud, kan ik toch ook op play drukken?
Ja, en daar
dus
zit ik.
Why?
Ja.
Dat was mijn eerste vraag. Maar goed, prima, ik dacht, ik wil dat dingetje eens een keer doorlopen, kijken hoe hij het heeft opgezet. Hij zei, je moet mij volgen op Farcaster, anders kun je niet minten. Oké, ik volg hem niet op Farcaster, kon hem wel minten. Oké, prima. Maar dan loop je weer tegen allemaal dingen aan dat ik denk, oké, Farcaster. Best weer wat lastiger om op te zetten. Hè? Ik moest hier een bevestigingsmail krijgen, nooit een bevestigingsmail gekregen. Allemaal wat drempels, kost $5 per jaar. Prima, maar goed, weer een drempeltje. Dan blijkt de app niet Farcaster te heten, maar Warpcaster. Dus moet je maar weer weten dat je in de App Store op Warpcaster moet zoeken in plaats van Farcaster. Ja, het is drempel na drempel na drempel. En dan denk ik, Jezus, het is echt nog ver weg gewoon. En dan om mensen dit makkelijk te laten doen. Los van de vraag, waarom zou ik het doen? Want ik kan die plaat ook gewoon, of die liveset ook gewoon op SoundCloud streamen of op YouTube.
Maar er zit geen belofte of utility of iets achter.
Ik heb er eerst naar lopen zoeken van wat is nou precies de meerwaarde hiervan. Maar volgens mij is het gewoon mensen bekend laten worden met minten en wallet hebben en... Die gedachte, maar die vind ik een beetje outdated, eerlijk gezegd. 2 jaar geleden was die legit, 3 jaar geleden. Maar op dit moment moet je wel echt even met iets beters komen. Dan moet die user experience wel echt beter zijn dan dit. Want dit wordt het gewoon niet. Ja. Dit is het gewoon niet. Ja. Dus ik vond het wel weer een bijzondere ervaring om zoiets te zien.
Ja, wat ik denk is dat... ik denk dat Farcaster, dat is denk ik de naam van het protocol...
Mm-hmm.
Dus dat is een soort decentralized social media protocol. Hè? Dus het idee daarvan is dat als jij dus een post doet, of je zet een foto erop, of een video, of een likeje, of een comment, dat die content, dat blijft van jou. Dat zit in jouw wallet. Dus nu zit al die informatie bijvoorbeeld vast in Facebook of Instagram of... He, noem het op.
Mm-hmm.
En straks zit het in jouw wallet. En op het moment dat jij dus denkt van, nou, ik ben klaar met Instagram, want het werkt niet meer lekker, of het ligt niet in lijn met mijn normen en waarden, whatever, dan disconnect je je wallet en dan zou je dus in theorie dus al jouw
content.
Ja, jouw content mee moeten kunnen nemen. Dus dat is eigenlijk volgens mij wat Farcaster is. Het is een soort social media protocol. Alleen je hebt natuurlijk ook een frontend nodig, een app nodig, waarin je dus die techniek eigenlijk kan uitlezen. En dat is eigenlijk Warpcaster. Dus op Bitcoin heb je hier ook een soort alternatief in. Daar hebben we het hier ook wel eens over besproken. Daar is het protocol, is Noster. En dan de app die het meest gebruikt wordt, is Damus.
Ja.
Maar ik ben het met je eens. Het is best wel verwarrend, want die mensen spreken over... Gaat maar mint op Farcaster, terwijl Farcaster is helemaal geen app.
Nee, dus je gaat naar de App Store, Farcaster... Vindt niks. Nou, dan moet je zelf alweer gaan googlen van, hey, hoe kan dit? Nou, dit is Warpcaster, oké. Het is gewoon, Ja, en dan word je ook naar zo'n platform als Zora gestuurd. Nou, Zora is dus weer een ander protocol. Gedecentraliseerd creator-focused protocol, noemen ze zichzelf. Ja, ik weet het niet. Ik vind het gewoon allemaal maar clunky aan alle kanten.
Al die techniek moet er gewoon uit, toch?
Ja, precies. Maar ik vind het gewoon vooral bijzonder dat 3 jaar later eigenlijk, voor mijn gevoel, dit proces exact hetzelfde voelt als 3 jaar geleden. Terwijl we volgens mij best al wel wat stappen hebben gemaakt.
Ja, maar wat ik niet helemaal met je eens ben, is 3 jaar geleden deed je dit op Ethereum mainnet. Had je gas fees.
Dat is het enige voordeel. Je gas fee was, ik heb hier, wel op Ethereum was het. Ik heb volgens mij alsnog wel €2 betaald of zo om hem te minten. Ja. Het was 0,0007 ETH of zo, maar goed, alsnog €2. En ik, ja.
En maar nu niet, toch?
Jawel, net. Echt voor de opname.
Ja? Oh. Ja. Want Base is een tweede laag op Ethereum. En met die Denken-update die we weer uitgebreid besproken hebben de laatste weken, zouden die fees volgens mij echt naar centen moeten zijn gegaan.
Maar... I know. Of ik heb iets fout gedaan, maar ik heb hem gemint en ik moest €2,50 of zo betalen. Zoiets. Dus,
wordt vervolgd.
Nou ja, eigenlijk niet, maar ik vond het een bijzondere, bijzondere ervaring. Boelmarkten.
Op voor de boeven.
Ja, boelmarkten betekent boeven. En daar was deze week weer een mooi voorbeeld van. Mike, vertel.
Nou ja, je hebt een groot nieuwsmedium in cryptoland. Bijna net zo groot als Web3 Pioniers. Dat heet Decrypt. En zij sturen bijvoorbeeld ook nieuwsbrieven rond. Ze hebben een website waar ze nieuwtjes op plaatsen en zo. En wij kregen dus een e-mail van Decrypt. Dat dus de partij, dus eigenlijk de software die zij gebruiken om hun nieuwsbrieven te versturen, die was gehackt. En Decrypt had geluk dat ze dat bij hun zelf niet gedaan hebben. Maar ze hebben dus blijkbaar andere crypto platformen die daar ook data in hadden zitten. Die zijn de aanvallers mailtjes gaan sturen met phishing links. Dus het lijkt erop dat je dan vervolgens nieuwsbrieven of iets krijgt van je favoriete nieuwsbriefpartij. Maar die links die waren dus malicious. Dus ja, ik denk dat Decrypt hier een beetje door het oog van de naald is gekropen. Dat ze heel veel geluk hebben gehad dat ze hun database dus niet misbruikt hebben. Maar blijkbaar was er wel duidelijk een lijn te zien in dat de accounts die wel misbruikt zijn, waren allemaal crypto gerelateerd. Dus het lijkt er wel op dat het echt een gerichte aanval is geweest op die software. En ook echt gericht op eigenlijk het achterhalen van mensen die met crypto bezig zijn. Of misschien zelf crypto via hardware wallets in beheer hebben of zo. Dus eigenlijk altijd ben op je hoede. Maar realiseer je vooral dat in boelmarkten worden ook de boeven weer wakker. En met prijzen die stijgen wordt het natuurlijk ook steeds lucratiever om meer moeite te doen om een bepaalde aanval uit te voeren. Wat er weer voor zorgt dat die aanvallen geraffineerder worden. Ik krijg echt een bak mails van Artifact, Nike binnen. Die ook allemaal niet kloppen. Terwijl, ik kan ze al bijna niet meer van
precies
onderscheiden.
Wij moeten dus al onderling met elkaar gaan bespreken van, heb jij die mail ook gehad? Want het ziet er best wel vaag uit, weet je wel. Dus dat wij ook al zitten te twijfelen van, gek.
Ja, en de valkuil is denk ik waar, en volgens mij ben jij daar ook wel eens in gestampt. Maar dat is eigenlijk als het van die acties zijn die je nu moet uitvoeren.
Ja, dus
echt een mint van een NFT of een bepaalde whitelist of iets waar je aan mee wil doen, waarvan je verwacht dat er heel veel interesse in is. Dus je moet heel snel reageren. Dan check je vaak dat soort links minder goed. Ja, en dan gaat het mis. Dus
Over het algemeen is het inmiddels ook wel zo dat als de grote projecten of merken iets gaan doen, dan wordt dat ver van tevoren aangekondigd. Als in, dan is het niet ineens een random mail met, we gaan nu ineens los, koop het hier, weet je wel. Maar dat gezegd hebbende weet ik dat je brein kan daar in een split second door getriggerd worden en in een split second klik je gewoon op mint. En ben je weg. Dus let daar in ieder geval op. Een ander ding wat afgelopen week ook gebeurde is Munchables. Zegt het jou iets?
Nooit van gehoord.
Nee, ik ken het eigenlijk ook niet, maar ineens zag ik mijn hele tijdlijn volstaan. Dus ik dacht, ik zal eens even gaan kijken. Dat is dus een crypto game op Blast gebouwd. En Blast is een Ethereum Layer 2 blockchain. Dus bovenop Ethereum gebouwd eigenlijk. Ja, het is een GameFi app. Dus een van die games die waarmee geëxperimenteerd wordt, waarin je NFT-based creatures kunt hebben. Ja, dus eigenlijk waar we het wel eens vaak over hebben, alle items in games worden tokens. En die zijn dus echt van jou, in plaats van het gamebedrijf. En je hebt de licentie op, zeg maar, zoals het nu is. Maar wat is daar gebeurd? De wallet die van Munchables, die was dus exploited. En daar is een klein bedrag van 63 miljoen buitgemaakt. Hoe dat precies is gedaan, is een heel technisch verhaal. Kwam ik zelf ook niet helemaal uit. Dus ik zag heel veel code en ergens in de code was er iets misgegaan. Maar 63 miljoen is daar dus buitgemaakt.
En alleen een klein hekje voor crypto, maar best lucratief voor een middagje werk.
Dat is toch fanatiek, ja. En wat ik dan wel weer interessant vond, is dat dus werd besproken van hey, volgens mij ging het om Blast. Ja, de chain waar het op gebouwd was, die zou dat terug kunnen draaien. Die transacties of zo. Die had de macht om te zeggen van, hé, wacht, daar gaat iets mis. We trekken dat terug. Maar dan ga je dus teisteren aan het decentralisatie-centralisatie verhaal. Van, was het niet juist de bedoeling dat we niet een partij hadden die hier iets over te zeggen had? Dus dan kom je ineens op een heel ethisch vraagstuk van, ja, we kunnen 63 miljoen terugtrekken, want we weten dat het gejat is. Maar als we één doen, ja, dan weet je dat het in de toekomst ook vaker gaat gebeuren, weet je wel. Dus daar ontstond ineens een mooie discussie over, wat gaan we hier dan precies mee doen? Volgens mij is het nog steeds niet opgelost, maar ik vond het wel interessant om te zien, van dat dat toch een ding blijft van, ja, shit, we hebben dus de macht om hier iets mee te doen, maar we hebben volgens mij met z'n allen afgesproken dat dit decentraal moet zijn en dat dat dus niet de bedoeling is.
Ik vind het eigenlijk wel best raar dat het überhaupt de optie er is. Want je zou denken dat by design het zo ontwikkeld wordt dat het niet kan.
Ja, ik zeg al, het was echt heel technisch, dus ik weet de details er niet van. Ik snapte ze althans niet helemaal hoe dat zat. Maar het kwam erop neer dat Blast de mogelijkheid heeft om dat te doen. Het had iets met een bridge te maken, volgens mij. Dus het vond in ieder geval een mooie discussie die daaruit ontstond. Ja. Mooi iets. En dan zijn we ook weer terug met Nike.
De Nike Air Forya.
We hebben het volgens mij al even niet over gehad, hè, Nike?
Nee, klopt.
Toen we begonnen met deze podcast was het Nike all over the place. Ze zijn nog steeds niet weg. Sterker nog, ze zijn er nog steeds en best wel sterk. En nou kwam deze week weer iets voorbij met Air Forya. Dat is een van hun dingen, een wereld die ze hebben gebouwd in Fortnite. Dat
is enorm... wel een tijdje, toch?
Air Forya.
Yeah.
Ja, dat is er al. Dit is volume 2 die ze nu hebben gelanceerd.
Precies.
Volume 1 hebben wij ook in de podcast besproken. Dat is maanden geleden.
Nee, dus ik denk dat het de vorige boel markt was.
Zou ik eens moeten checken. In ieder geval lang geleden. Maar in Air Forya, dat is dus gebaseerd op de Nike Air Max. En dat is een wereld gecreëerd door Nike, waar je dus door bepaalde experiences dingen kunt verzamelen. Schoenen bijvoorbeeld, outfits, dat soort dingen. En nou hebben ze aangekondigd dat er een nieuwe drop gaat komen met nieuwe schoenen, nieuwe outfits. En nou zag ik dus op social media dat influencers een soort tube opgestuurd hadden gekregen.
Mm-hmm.
Waarin dus fysieke schoenen zaten. En diezelfde schoenen kon je dus ook later in die game claimen. Dus daar zie je ook weer dat fysieke digitale connectievariant gebruikt worden.
Vet. Overigens voor de volledigheid, ik heb het even snel opgezocht, maar jij hebt gelijk, kudos. Het was vorig jaar. Juni 2023.
Ja, precies, vorig jaar reeds was het ongeveer. Artifact was vorige boelmarkt vooral, en daarna kwam Nike eigenlijk pas met Dot Swoosh en zo.
Ik dacht dat het een beetje tegelijkertijd was, maar echt, het gaat soms zo snel, ik ben helemaal het tijdbesef.
Nee, Dot Swoosh is volgens mij echt in diepte van de bearmarkt ontstaan. Dus dat is anderhalf jaar geleden of zo. Oké, en dan nog een Nike-relateerd dingetje. Als je naar Artifact gaat, naar de X-page van Artifact, daar de laatste post zie je een reveal van de schoen, waar wij het vaker over hebben gehad, hè? De Nike Dunk variant. Ja, als je daarnaar kijkt, dan zie je dus echt voor het eerst eigenlijk hoe die schoen werkt, hoe die is gebouwd, tot in detail, met die mountable dingetjes erop en eraan. Met die vials, dus die tubetjes, zeg maar, hè, die je erin kunt doen. Ik vond het toch een klein tegenval. Het is een vette schoen op zich. Maar die vial bijvoorbeeld, volgens mij doet dat ding precies niks. Is het gewoon een stukje plastic waar je erin klikt? En je kunt op je tong er iets afklikken en op je hak er iets afklikken en toevoegen als je wil. Maar verder doet het niks. Ik had eigenlijk toch wel op zijn minst verwacht dat hier een beetje tag in zat, toch?
Nee, maar dit gaat toch wel iets doen, denk ik.
Ja, maar je ziet toch in die video dat het gewoon precies niks doet?
Misschien zit er een batterij in.
Maar... Ja, nee, want in de video die viral gaat, ga je niet precies laten zien hoe vet het is.
Ik zit hier ondertussen even naar die video te kijken.
Dat is de zwarte variant dan, hè?
Ja. Oké.
Okay. Ja, nou, als dit het is, dan vind ik het wel echt een beetje karig.
Hij komt in juni binnen of zo, toch?
Ja, juni was hij gepland, ja. Maar ben je met me eens, is het toch wel een beetje karig als dit het is?
Ik denk dat dit... Weet je wat ik met dit soort dingen denk? Dat je hoort... wel eens vaak van die creators zeggen van wat zij zo tof vinden aan generatieve kunst of aan digital fashion en dat soort dingen, is dat de barrières voor de ontwerpers zijn weg. Want je hoeft veel minder na te denken over niet alleen van kan ik het schetsen, maar kunnen we het ook produceren? Hè? Ja. Dat is natuurlijk het hele ding. Dus zij krijgen enorm veel meer vrijheid als creator om eigenlijk te maken wat ze willen. En wat jij nu beschrijft komt bij mij over als verwachtingmanagement. Want die eerste beelden die vaak gedeeld worden, die zijn mega gelikt. En dat zijn natuurlijk eigenlijk allemaal 3D-renders uit videostudio's, maar animaties. En dan later komt dan naar buiten, ja, we gaan deze schoen ook echt produceren. En dan verwachten wij een soort exploderende schoen met OLED-schermen erin. Maar ja, hoe ga je zo'n schoen van stroom voorzien? Hoe ga je hem van kleuren? Ja. Hoe zorg je dat hij niet breekt? Dat hij buigt?
Die vraag
dat hij dicht is? Dat hij, ja.
Heel veel legit vragen die wij ook hadden. Alleen, dat is wel wat je verkocht is, zeg maar, op dat moment.
Ja, eens. Dus, ja, ik denk...
Dan is het toch een enorme tegenvaller.
Ja, de verwachtingmanagers in deze, denk ik, dat...
Daar mogen ze echt wel iets aan doen. Maar goed, we weten het nog niet zeker. Maar als ik even afga van deze video, dan denk ik... Mwah. Ja. Deze moeten we... Maar goed, zodra wij hem binnen hebben, dames en heren, gaan wij hem sowieso hier even in deze show laten zien.
Ja, ik ga hem niet uitpakken, hoor.
Joey, nee, maar de doos. Dan krijg je de doos te zien en dan mogen ze het daarmee doen. Ja, maar ja, dat zal ergens in juni plaatsvinden. Ja. Ja, dan hebben wij nog even uit de AI-hoek nieuws. Ja, er gebeurt daar van alles. We hebben ChatGPT gehad. We hebben Sora gehad met video. Ja, 100.000 andere dingen.
De namen met een S zijn wel hip, ja.
Ja, dat klopt. Nou, deze week kwam iets anders voorbij. Suno.ai. En Suno, daar kun je een plaat mee maken, muziek mee maken. Dus daar kun jij een soort prompt geven en zeggen van, nou, maak een liedje voor mijn moeder, want die is jarig en ze houdt van bloemen. Oh, en weet ik veel wat. Maak er een rocknummer van met een vrouwenstem. En dan is het klik. Ja, Mike, en dat klinkt goed. Dat is echt bizar. Dat is echt... Ja, het is gewoon eigenlijk echt eng dat gewoon kan wat dat betreft. Maar ja, dat is nu dus ook gewoon vrij beschikbaar voor iedereen. Kun je eens mee klooien als je wil. Dat heet Suno.ai.
Ja, weer zo'n... S-U-N-O.
Wat zei je?
S-U-N-O.
Ja, S-U-N-O.ai. Maar dat is gewoon weer zo'n tool, ja. Kijk, voor muzikanten die zien dit voorbij komen en die daar zakt de moed van in de schoenen, bij de meesten. Ik ben er wat minder negatief over.
Waarom?
Ja, ik zie dit gewoon niet zo snel gebeuren dat AI het artiest zijn overneemt. Kijk, tuurlijk kan een AI muziek maken, maar ik zie gewoon niet snel gebeuren dat jij als artiest overbodig wordt. Misschien komen er zijn net zoals AI-modellen bijvoorbeeld, gewoon fashion-modellen, die heb je ook al. Ja, je hebt ook gewoon nog normale modellen, weet je wel. Menselijk.
Nee, eens, maar ik denk wel dat er wel deels soort van gefundeerde zorg zit. Ik zal je uitleggen waarom ik daar net iets anders aan kijk. Ik denk dat de A-artiest, hè, dus de echte toppers, want die vormen natuurlijk uiteindelijk ook de input voor dit soort modellen om te blijven evolueren. Ik denk dat dat er wel is, maar de spoeling wordt denk ik wel een stuk dunner. Ik heb het bijvoorbeeld ook, als je bijvoorbeeld kijkt naar Netflix, hè, of dat soort vergelijkbare platformen. Ik zeg het ook wel eens tegen mijn vriendin, want ik ben echt een filmliefhebber. Vroeger, en ik weet het, oude boomer, vroeger. Maar
Videobanden,
bioscopen, toen de popcorn nog 2 euro was, of 2 gulden was.
Ik denk wel goedkoper, ja.
Ik hou echt van kwalitatieve blockbusters. Gewoon goede films waar je gewoon sterke verhaallijnen, waarbij ik niet zeg maar na een kwartier al denk van, oh, dat is de plot. Waarbij je ook gewoon voelt dat je in je emotie geraakt wordt in bepaalde scènes en zo. Hoe vaak, is oprecht, hè, misschien ben ik een soort steen geworden, maar hoe vaak heb je nou nog tegenwoordig, als je gewoon, los van dat het bijna allemaal sequels zijn, Equalizer 3, Mission Impossible 33,5, de Notebook 4, I don't know, maar hoe vaak heb je nou nog dat je denkt van dit is echt kwalitatief zo'n goede content dat zowel de verhaallijn als de manier hoe het gefilmd is, als de emotie het oproept, dat het je geraakt wordt. Oprecht. Want ik werd me hier pas bewust van toen ik had een proefabonnement genomen op Apple TV. De series die Apple produceert op Apple TV, dat zijn eigenlijk de weinige series waar ik weer datzelfde bij voel.
Maar wat is dan de hoek met AI?
Dat ik denk dat het allemaal eenheidsworst wordt. Dus
ja, precies.
Het klinkt leuk. Het is entertainmentwaarde heeft het. Je kan makkelijk waarschijnlijk je eigen discotheek bouwen met dit soort dingen. Ja. En ik denk dat mensen er goed op gaan. Maar ik denk dat het iets anders is dan het Bon Jovi concert 1970 waar je bij had moeten zijn.
Ja, maar dan de game is dan toch niet veranderd? Als in jouw doel als filmmaker of als artiest is uniek en authentiek zijn. En iets anders brengen dan de rest.
Nee, eens. Maar mijn punt is dus dat het wel de spoeling dunner maakt in de zin van, ik denk dat je...
Dus meer ruis, denk ik.
Ja, je gaat het tussensegment gaat eruit. Je bent je bent top, of je bent AI. Maar ik denk dat daar nog maar heel weinig ruimte voor de tussen zit.
Ja, nee, daar kan ik deels met je eens zijn. Als in, simpel voorbeeld, een artiest kan nu best wel goed geld verdienen met gewoon Spotify. Een beetje hacken, zeg maar. Als je weet hoe dat daar werkt, dan kun je best wel miljoenen streams binnenhalen. Waarvan je gewoon prima kunt leven. Maar goed, ja, heel eerlijk. AI kan ook bepaalde gewoon liftmuziek maken. Of natuurgeluiden nabootsen. Of pianomuziek. Of ja, zo'n playlist kan makkelijk samengesteld worden door een AI wat dat betreft.
Ja, maar wat ik misschien ook wel bedoel is, en daar hebben wij het denk ik al 10 jaar geleden ook al eens over gehad. Maar als je gewoon nu zo'n artiest, hè, die is dan nu weer heel populair, Fred Again. Als je die ziet losgaan op zijn DJ Dex. En ja. Hè, dat is echt een soort artistieke man. Die staat er met een hoop geweld. Staat hij helemaal te improviseren. Iedereen wordt helemaal lijp.
Ja, en, dat is een skill.
En dat is echt een kunst, een ambacht, een skill. En toen jij nog DJ was, toen moest je ook dat allemaal handmatig goed zetten. En je moet er goed luisteren. En anders dan klopt het niet. Tegenwoordig synchroniseert het allemaal automatisch. Dus ja. Wat is vandaag de dag, in mijn optiek, hè, ik ben ook maar een bescheiden gast van zo'n zaak, maar wat doet het dan vandaag de dag goed, zijn bijvoorbeeld ook vrouwelijke DJ's. Want het is gewoon leuk ook om naar te kijken, maar het gaat veel minder om de skill kunnen van het draaien, zeg maar. Dus het is meer de act.
Ja, maar daar zie je wel een trendwisseling, als in, ik ben dus van mening dat door AI, yeah, of door innovatie eigenlijk die je in creatieve sectoren ziet, dat het juist belangrijker wordt dat je die skill hebt. Dus daarom geloof ik dus ook dat een Fred Again nu populair is. Omdat hij juist laat zien van, hey, ja, alles is te automatiseren. Maar ik ben... Wat zei je?
Het wordt weer onderscheidend.
Ja, het wordt weer onderscheidend door te zeggen, ik kan iets. Hè? Dus vroeger was dat, ik kan een instrument bespelen. Ja, dat hoef je nou eigenlijk helemaal niet meer te kunnen. Want software fixt dat voor jou.
Yeah.
Maar door te laten zien, ik kan iets, ik master een skill, ik heb een ambacht, dat beginnen mensen weer te waarderen, omdat dat dus uniek is. Hè? Want dat kost moeite, dat kost tijd, dat kost energie om dat te bouwen. En al die eenheidsworsten waar je het over hebt, ja, dat weten we allemaal inmiddels. Super makkelijk, weet je. Dat is de laagdrempeligste manier die je kunt bedenken. Ja. En dat sluit ook wel weer aan, ik weet niet of we dat ooit in deze podcast besproken hebben, maar dat is wel een mooi stuk om te lezen. Dat heet The Age of Average, dat we daarin leven. En dat gaat eigenlijk over dit. Dat alles wat wij doen op dit moment als mens, dat gemiddeld is. En dat het dus eigenlijk allemaal, ja, eenheidsworsten aan het worden zijn. En dat het unieke rauwe randje wat we op design toepasten, op muziek toepasten, op films toepasten, dat we niet meer durven, zeg maar. Dus dat alles veilig en oké is in plaats van out there, om het zo maar te zeggen. Het is een heel mooi artikel en hij heeft natuurlijk voorbeelden bij
van bepaald... Alex Murrell, dubbel ja. R, dubbel L, .co.uk.
Ja, als je geïnteresseerd bent, echt super interessant, want hij kijkt dus naar verschillende markten, zeg maar, naar hoe zich dat dan uit. Dus architectuur bijvoorbeeld en kunst. Ja, en dan besef je inderdaad, ja, we zitten dus gewoon echt in een eenheidsworst met z'n allen en niemand neemt meer risico. En ik denk dat stukje risico nemen, dat wordt in de toekomst beloond, omdat AI de rest over gaat nemen. Dat denk ik.
Mooi. Misschien eentje voor de show notes, de link.
Ja, die kunnen we er inderdaad wel inzetten. Ja. Dan hebben wij nog wat evenementen te promoten. Vorige keer hebben wij het gehad over de Bitcoin Halving Party. Ons Bitcoin nieuwjaarfeest.
Ja.
Dat is 19 april. En dat organiseren wij samen met Bitcoin Alpha. BNR doet ook mee, hè? Bitcoin Amsterdam. CryptoCast, ja.
Satoshi Radio.
Dus wij organiseren met eigenlijk, ja, noem het even de grote platform in Nederland. Organiseren wij de Bitcoin Halving Party. En daar zijn de allerlaatste kaarten nog voor beschikbaar. Het gaat redelijk hard, moet ik zeggen.
Ja, het wordt echt een community event. Ja. Dus laagdrempelig, vooral een leuke avond, proosten. Kaarten zijn ook maar €21, meer om de kosten te dekken.
Wij zijn er zelf ook.
En dat wordt leuk.
Dus dat wordt leuk, daar zijn dus de laatste kaarten nog voor beschikbaar op bitcoin.amsterdam. Ja? Dan hebben we nog een BCNL handelsmissie staan naar Londen op 24 april. Dan hebben wij gaan nog naar Lissabon, 28 mei. Dus mocht je daar nog naartoe willen, NFC Lisbon. Ik vond het een leuk evenement, voor creatieven vooral interessant.
Ja.
De Dutch Blockchain Days staan weer gepland op 19 juni. Ook tof om naartoe te gaan, mocht je deze industrie interessant vinden. En natuurlijk Bitcoin Amsterdam op 9 en 10 oktober. Wordt ook weer de eerste in een bull market, toch?
Dat klopt, ja. Ik ben heel benieuwd.
Als de bull market dat nog is.
Oh, shit.
Een half jaar voelt als 80 maanden hier, dus... Oké. Okay. Nou, kort nog even marktsentiment, Mike. Waar zitten we? Waar gaan we naartoe? Wat kijken ze in die glazen boven jou?
We are so back, Joey. Het is echt...
Ja, is dat zo?
Ja, ik weet het niet. Ik had... Dat staat natuurlijk voorop, ik weet het niet. Maar we hebben nu toch wel een correctie achter de rug. Dat is altijd weer even schrikken voor mensen.
Toch vind ik het niet schrikken deze keer.
Nee, maar jij bent OG, hè? Je bent er al lang. Maar het was... Achteraf gezien en tot nu toe, don't shoot the messenger, een milde correctie van ongeveer -18%.
Volgende week, boom!
Nou ja, kijk, op de beurzen dan knallen alle schokbrekers eruit als het -18% is. Maar in cryptoland is dat natuurlijk gewoon vrij normaal.
Geen minuutje
minder. Historisch gezien was het meestal 30-40%, dus -18 is echt een milde correctie. We zijn dus wel van, 74.000 helemaal teruggegaan naar 61.000. Maar inmiddels staan we gewoon weer boven de 70.
Zitten we daar nog steeds? Ik kijk even live. Het is vandaag woensdag 12 uur. 70.190 dames.
Precies. Heren. Ja, volgens mij denk ik dat we eigenlijk nog steeds... Het zou in ieder geval goed zijn als we nog wel wat langer wat we dan noemen consolideren. He, dus dat betekent eigenlijk dat mensen die willen verkopen op dit soort prijzen de kans hebben om het ook te doen. Ja, je moet natuurlijk niet vergeten dat in de vorige bull market, er zijn natuurlijk best wel veel mensen ook geweest die gewoon de top hebben gekocht. Dus die hebben 69.000 betaald. Die hebben dus, wat is het, even uit mijn hoofd, bijna 3 jaar lang op verlies gestaan. die worden nu weer wakker. En die kunnen nu eigenlijk soort van zonder verlies er weer uit. En die groep die zal er ongetwijfeld zijn. Er is ook nog steeds best wel veel outflow uit het Grayscale fonds. Daar ga ik nu niet diep op in, maar er zijn nog wat faillissementen die afgewikkeld moeten worden. En die hebben daar nog belangen in, dus die worden verkocht. Dus er is gewoon best wel wat verkoopdruk nog steeds rond dit prijsniveau.
Ja, maar daarbij kwam ook een nieuwsfeitje waar we van tevoren net even zagen. Dat, wat was er ook weer op dieptepunt? Dat de bitcoins die verplaatsen of zo, toch? Dat was een leuk feitje. Ja, we hebben het voor de podcast zei, ik dacht, oh, lachen.
Oké, nou, even niet top of mind. Ja, goed, glazen bol. Als je het mij vraagt, ik denk dat we, en slash hoop ook ergens, dat we in ieder geval de komende periode nog een beetje zijwaarts blijven pingpongen. Dat is dus dat consolidatie-effect. Want eigenlijk alles wat de prijs niet daalt, is dus eigenlijk heel erg bullish. Zo zou ik moeten zien. Want voor elke verkoper, en er is dus best wel wat verkoopdruk, is dus ook een koper. En die komen dus waarschijnlijk weer uit de ETF-flows voor een deel. Als we dit echt doorbreken, hè, als we weer nieuwe all-time highs neerzetten, dan het is een beetje ongronden gebied. We zullen moeten zien waar dat eindigt.
Nou, wat ik wel lijp vond, waar we het ook laatst over hadden, hè, is dat bij die vorige, of die twee boelmarkten terug in 2017, dat in de laatste 4 weken die koers keer 4 was gegaan of zo nog, hè?
Ja, ik heb het exact even niet bij de hand. Maar inderdaad, het kan best zijn dat de laatste 4 weken of zo is de prijs gewoon nog verdubbeld of verdrievoudigd of zo.
Ja, dus dat echt insane gewoon in 4 weken.
Moet je dus voorstellen dat je dus eind april op 210.000 euro zou staan. Ja, dat kan je bijna niet voorstellen. Maar het is dus wel gebeurd, dus we gaan het zien. Afsluitend, aanstaande zondagnacht. Dat is denk ik altijd wel een belangrijk momentje. Want het is namelijk niet alleen de weeksluiting, maar ook de maandsluiting, want het is eind maart. En het is ook de kwartaalsluiting van het eerste kwartaal.
En de weekly low, toch? Qua cycles.
Mogelijk.
Dus, rond de koers.
Kijk, investeerders die wat meer op lange termijn investeren, die kijken vooral naar maanden of naar kwartalen. Of naar weken, maar in ieder geval zeker niet op dagen en al helemaal niet op de uurgrafiek of zo. Dus als we een goed weekslot kunnen krijgen, wat dus ook meteen een maandslot en een kwartaalslot is, dan verwacht ik eigenlijk dat begin april eigenlijk al die lange termijn investeerders dus daar ook weer op gaan herbalanceren als het ware. Dat kan wel eens positief zijn. Ja. Nou goed, wil je direct eigenlijk op de hoogte zijn van al het laatste nieuws? Dan adviseer ik je ook om je te registreren voor onze gratis nieuwsbrief op Bitcoin Alpha. Web3 Pioneers is ook onderdeel geworden van Bitcoin Alpha. Het is een kennisplatform dat beschermt en versterkt. Daar zitten duizenden andere mensen. Dus wil jij ook slimmer worden in crypto en Web3, dan kan je op onze website bitcoinalpha.nl registreren. We hebben een gratis plan en je kunt ook betaald lid worden. En dan krijg je echt alle alpha direct in je inbox meerdere keren per week. Ja. Dus het zou leuk zijn als jullie dat doen.
En voor de mensen die dat niet weten, dat doe je samen met Peter en Bert Slachter en Bart Mol.
Klopt, ja.
En dat zijn niet de minste, om te zeggen. Die jongens die weten wel waar ze het over hebben.
Nou, jij dus mag er ook zijn, hoor, Joe.
Nou, dankjewel. Maar we maken altijd echt... ze zijn slimme jongens en die maken die nieuwsbrieven over het algemeen. Dus daar kun je veel kennis vandaan halen. Dus schrijf je op bitcoinalpha.nl in. En
het is enjoy. Denk ik vooral... we gaan met z'n allen gewoon al jarenlang mee. En bij ons kun je een genuanceerde, diepgaande informatie eigenlijk vinden. Ja. En niet alle pump en dumps en van het ene shiny thing naar het andere. Maar als je gewoon echt wil begrijpen wat er gebeurt in de industrie, dan moet je daar zijn. Plus, er zit ook een hele community omheen. En dan kan je ook gewoon vragen stellen en elkaar helpen. En,
Met Q&A's ook, hè, in de Discord en zo. Dat altijd wel leuk. Ja. Druk bezochte evenementen zijn daar.
Ja, dus ik raad je echt aan, als je dit luistert, ga naar bitcoinalpha.nl. Registreer je, word op zijn minst even gratis lid. Kom eens kijken in de community, stel wat vragen, stel je voor, doe mee. Hartstikke leuk. En zien we je daar.
Nou Mike, dan mag ik jou bedanken voor het afsluiten van deze eerste aflevering. De nieuwe variant, om het zo maar te noemen.
Mooi, mooi.
We hebben toch weer 55 minuten vol weten te lullen. Ja. Dus toch altijd wel weer leuk. Vind jij als luisteraar dit concept ook leuk en ben je van plan te blijven voorlopig? Dan vergeet deze podcast niet te raten met 5 sterren in je favoriete podcast app of deze video te liken op YouTube.
Mag je onderbreken?
Wat?
Je zegt steeds vergeet niet, maar dan onthoud je hersenen toch niet of zo? Moet je niet gewoon zeggen ga naar Spotify en rate onze podcast 5 sterren.
Ja, doen we dat.
Ga zit naar je in Spotify. De auto, zet hem aan de kant, knipperlichtjes aan. Klik. Even vergeten.
Ja. Daarmee help je ons enorm om dit allemaal nog groter en beter te maken. Dus dank daarvoor. Mike, bedankt en tot volgende week.
Jij ook bedankt, Joe. Goed, share.